Goedemiddag broeders en zusters, welkom bij deze middagdienst waarin onze voorganger is dominee J.W. van Pelt uit Oud-Beijerland. Organist is Aart van Andel. Na welkomst en welkom en mededelingen door de ouderling van dienst beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 121, de versen 1 en 4. Nou, welkom en mededelingen, Psalm 121, de versen 1 en 4. Na het stilgebed, votum en groet, vervolgen we de dienst met Psalm 65, de versen 1 en 2. Na stilgebed, votum en groet, Psalm 65, de versen 1 en 2. Na het gebed van het opening van het woord volgt de schriftlezing 1 Korinthe 15, versen 22 tot en met 34. Na het gebed, schriftlezing 1 Korinthe 15, versen 22 tot en met 34. Daarna zingen we gezang 221, gezang 221, de versen 1, 2 en 3. Na de schriftlezing, gezang 221, de versen 1, 2 en 3. Hierna gaan de kinderen naar de zondagschool en vindt de collecte plaats. En na de collecte is de verkondiging. Na de verkondiging zingen we Psalm 86, de versen 7 en 8 uit de oude berijming. Na de verkondiging Psalm 86, de versen 7 en 8 uit de oude berijming. Na dankgebed en voorbeden zingen we gezang 462. Vers 1. Na dankgebed en voorbeden, zang 462, vers 1. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 138, vers 4. Na de geloofsbelijdenis, 138, vers 4. Hierna ontvangen wij de zegen. Ik wens u vanaf deze plaats een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, gasten in ons midden, luisteraars thuis en alle die deze dienst later meeluisteren. Alle hartelijk welkom. Vanmiddag zal ons voorgaan dominee Van Pelt uit Aardbeierland. Namens de kerkraad heb ik nog de volgende mededelingen. Tijdens de verkiezing van ambtsdragers vanochtend hebben 198 gemeenteleden hun stem uitgebracht. En door de gemeente is gekozen en door de kerkraad benoemd tot het ambt van ouderling, broeder A. Wolting. Daarnaast nog het verzoek voor de herinnering aan de wijken O en P vanavond, dat de wijkavond bij de familie Pelt is, of familie van Wendt, om 8:00 zal beginnen. We willen het dienst nu beginnen met het zingen van Psalm 121, de versen 1 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Er is nu eerst gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen van Psalm 65, de versen 1 en 2. De stilte zingt u toe, o Heere, in uw verheven oord. En vers 2, zalig wie door u uitverkoren mag wonen in uw hof. Van Psalm 65, vers 1 en vers 2. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, wij loven en prijzen uw naam. En we danken u voor deze dag die we uit uw hand ontvangen. Een zon overgoten lentezondag. We kunnen er echt van genieten. En nu we in de middag zijn aangekomen, nu begint zich ook langzamerhand de schaduw van de rest van de week over ons leven af te tekenen. We mogen hier zijn, maar straks moeten we weer verder in ons gewone, alledaagse leven. En we bidden u dat we nog even de rust mogen vinden in uw huis aan uw hart. Dat uw woord ons wil bemoedigen en opbouwen, om daarvan de dingen mee te nemen in ons leven. Er kan zoveel aan de hand zijn. Zorgen die ons iedere keer weer benauwen. Moeite die we maar nauwelijks of niet overwinnen. Ziekte, psychische ziekte. Er zijn zoveel dingen waar we ons zorgen over kunnen maken. Het kan misschien ook best moeilijk zijn om op school mee te komen. Om de opleiding af te maken die we zo graag willen afronden. Er kunnen dingen zijn op ons werk die het ons moeilijk maken. Er kunnen ook dingen gebeuren in relaties tussen mensen die de dingen op spanning zetten. Het kan in gezinnen zo moeizaam zijn als we denken aan het opvoeden van onze kinderen en keuzes die dan gemaakt worden waarbij de een heel anders denkt dan de ander. Er kunnen zoveel dingen zijn die het ons moeilijk maken om naar de dag van morgen uit te zien. En daarom bidden we dat we licht ontvangen bij uw woord. Uw woord dat ons verder wil helpen in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons gemeentelijke, kerkelijke leven en ook als samenleving. Wat is er veel aan de hand? Angstaanjagend. Wat is er veel dat zorgen geeft? Verkilling van de liefde onder de mensen, maar ook haat en afgunst, dat de ene mens de andere op een vreselijke manier behandelt. En dat er angst is onder de mensen. Hoe zal het zijn? Nu en over een maand en over een jaar, er is zoveel onzekerheid. Mogen wij rust vinden aan uw hart. Mogen wij het ene, alles beslissende in ons leven. Mag dat goed gemaakt zijn door u, de Heer Jezus. Dat ons leven is verzoend met de Heere God. En dat er daarom hoop en uitzicht is. Dat niets of niemand ons af kan nemen. Als uw woord klinkt, wilt u dan met de kracht van uw geest die woorden in ons hart brengen. Opdat ze tot diep in ons leven bemoedigen, verdiepen, onze relatie met u meer en meer vervullen van uw liefde, uw woord en uw geest. En dat we zo persoonlijk en als gemeente gebouwd worden als stenen in uw koninkrijk. Op de rotssteen, Jezus Christus. Wees met ons hier in de kerkzaal. Wees met anderen die thuis met ons verbonden zijn. Zegen ook hen, zoek hen op. En mogen ook zij zich betrokken weten bij uw gemeente. En wilt u zichzelf betonen op deze dag, bij ons en overal in deze wereld. Het hoofd van uw gemeente. Dat ene lichaam dat leeft en dat toekomst heeft. Omdat het verbonden is met u, Heer Jezus Christus. Neem de zonde van ons leven genadig van ons weg. Werk met uw genade tot opbouw en tot zegen. We bidden u dat uit genade alleen. Amen. De feiten van Goede Vrijdag en Pasen zijn heel kort en snel terug te vinden bij de vier evangelisten. Maar wat dat allemaal betekent tot in de praktijk van ons leven wordt ons stap voor stap uitgelegd in de brieven van de apostelen. En daarom is het goed deze weken na Pasen stil te staan bij wat we lezen in 1 Korinthe 15 vers 22 tot 34. Schriftlezing 1 Korinthe 15 vers 22 tot 34. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, en daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles en allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Here. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vanmiddag is vers 22 uit 1 Korinthe 15. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Voor we gaan luisteren naar de boodschap van dit gedeelte, zingen we eerst lied 221, vers 1, 2 en 3. Een echt paaslied, wees gegroet gij eersteling der dagen. Straks na het amen van de preek zingen we uit Psalm 86, vers 7 en vers 8 in de oude berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, is dit alles? Is dit alles wat er is? Dat gevoel dat kan je wel eens overvallen. Je werk heeft heel veel leuke kanten, maar het is ook wel eens een keer saai. Je relatie is niet meer zo spannend als het was in het begin. En het leven gaat door. Het ene jaar glijdt over in het andere. En je beseft op een keer, dan komt ook het einde. En stel je dan voor dat je bij jezelf moet denken, ja, dit is ook alles wat er is. Meer is er niet. Dood is dood. Dat betekent dat sommige mensen dan geluk hebben. Die hebben een goed leven gehad. Die zijn oud geworden. Dat zijn de mensen die niet alleen blijven, niet ziek worden, niet gaan scheiden. Hun kinderen komen allemaal goed terecht. Die zijn gezond en gelukkig en hebben werk. Maar moet je bij jezelf denken, is dat de regel? Is dat de uitzondering? Ik ken maar weinig mensen waar alles van een leien dakje gaat. Maar zelfs al zou dat zo zijn, dan komt op een keer de dag die je laatste dag is. En dan moet je hier alles achterlaten en loslaten. Zelfs aan het mooie Zwitserlevengevoel komt een keer een einde. En de werkelijkheid is dat een goed, een mooi leven voor maar weinig mensen is weggelegd. En helemaal als je kijkt naar de niet-westerse landen in deze wereld. 1 op de 6 wereldburgers leeft onder de armoedegrens. Is dat de werkelijkheid waar je blij mee kunt zijn? Is dat nou alles wat er is? En dan komt er nog bij de zorg, de angst, de dreiging die we de laatste weken en maanden heel erg op ons af zien komen. Van mensen die niet in Syrië of ergens in het Midden-Oosten ver weg van ons mee gaan doen in de strijd waarvan zij denken dat het een goede, een rechtvaardige en eerlijke strijd is. Maar ze brengen de strijd hier naartoe, de terreur, de angst. Mensen moeten lijden, daarin zien zij een overwinning. En dan besef je nog des te meer dat je vandaag niet zeker bent dat je er morgen ook nog bent. En als dit leven dan alles is wat je hebt en wat je kent, dan hoor je bij de meest beklagenswaardige mensen die bestaan, zegt ons Paulus. Dan leef je in een wereld waar een paar mensen een beetje geluk hebben, die hebben goed leven en de rest heeft dikke pech. Is dat het dan? Kun jij daar tevreden mee zijn? Of zoek je meer? Een leven dat eerlijker is, liefdevoller, hoopvoller, zinvoller, rechtvaardiger, barmhartiger. Veel mensen om ons heen geloven tegenwoordig dat er wel weer iets is. Een leven na dit leven. Je moet niet vragen hoe, maar er zal toch wel iets zijn. In het begin van dit hoofdstuk 1 Korinthe 15... over de betekenis van Pasen, heeft Paulus onder woorden gebracht wat christenen geloven, de eeuwen door. Jezus Christus is met Pasen opgestaan uit de dood. En daarom zullen alle die met hem verbonden zijn door een levend geloof ook eenmaal opstaan uit het graf. Dus dit is niet alles wat er is. Er is meer. Nee, het was niet makkelijk voor de eerste christenen die dit lazen en die dit hoorden, om dat allemaal te geloven, om dat allemaal te bevatten. Om die rijkdom te overzien en te kijken, wat doet dat dan met de praktijk van mijn leven? Dat kun je al zien aan de discipelen met Pasen. Ze waren diep geschokt door alles wat er gebeurd was. Hun meester was ter dood veroordeeld. Pilatus had het vonnis laten voltrekken. God had niet ingegrepen en het is allemaal gebeurd. En zo hebben ze zelf gezien dat het afliep met Jezus. Hij stierf aan het kruis op Golgotha. Vreselijk. 1 grote desillusie. Maar het gebeurde wel. En verslagen zaten ze bij elkaar. Ze durfden elkaar nauwelijks aan te kijken. En ze wisten totaal niet hoe het nou verder moest. En daar komen enkele vrouwen hun vertellen dat Jezus is opgestaan, dat het graf leeg is, dat ze engelen gezien hebben. Nou, je snapt wat hun reactie was. Dat kan toch niet waar zijn? Geloof je het zelf dat het gebeurd is of was het een soort zinsbegoocheling? fantasie? Pas als Jezus zelf de discipelen opzoekt en met hen spreekt, dringt dat paasevangelie de kern en de kracht daarvan langzaam tot hen door. In die tijd is Paulus nog gewoon Saulus. Een ijverige aanhanger van de Farizeeërs. En heeft er natuurlijk ook iets van opgevangen dat die leerlingen van Jezus zeggen dat hij leeft. En dat ze hem gezien hebben. Maar daar moest Saulus helemaal niks van hebben. Hij ervaart dat als een soort sprookje om mensen zand in de ogen te strooien. En Saulus heeft er alles aan gedaan om dat nieuwe geloof hardhandig de kop in te drukken. Als het aan hem had gelegen, was die Jezusbeweging weer even snel weg als die was opgekomen. Maar het lukt hem niet. Het geloof in Jezus is te sterk. Mensen geven het zelfs niet op om te geloven in een levende Christus, al kost hen dat ook zelf hun leven. Dat zie je gebeuren bij Stefanus. En Paulus heeft daarbij gestaan, dat heeft hij zien gebeuren. Ongelooflijk. Hoe bestaat het dat iemand daar zijn leven voor over heeft om aan dat geloof vast te houden? Wat is dan het geheim, de kracht van Pasen, dat het zoveel doet met mensen? Dat ze hun leven op het spel durven zetten voor het geloof in een levende Jezus. Nou, daar kan je van alles over bedenken. Maar er is maar één ding wat echt de doorslag geeft. Ze zijn zo overtuigd in hun geloof dat Jezus leeft, omdat ze het zelf hebben gezien. Jezus is opgestaan. De dood is niet het laatste. Velen hebben vanaf Pasen de Heer Jezus gezien, de levende. Of ze kennen iemand die hem had gezien. Op basis van de evangelie zou je denken dat Jezus maar aan een select klein groepje was verschenen. Maria, de discipelen, maar ja, eigenlijk niet meer dan dat. Maar Paulus noemt in 1 Korinthe 15 nog veel andere namen. De 12, maar ook de andere leerlingen van de Heer Jezus. En mensen die bijeen waren, soms ook een groep van zelfs wel 500 mensen ineens aan wie Jezus is verschenen. Op die bijeenkomst was Jezus kennelijk de eregast. Dan moet je je dus voorstellen, probeer het even praktisch te maken, moet je je dus voorstellen dat in die eerste generatie christenen er bijna allemaal wel iemand was die een familielid had of een goede kennis die erbij was geweest. Oom Barig was erbij en tante Elisabeth. Toen Jezus ineens in hun midden stond. En een ander vertelt, laatst toen ik op een bruiloft was, toen waren er wel 3 mensen die het zelf hebben gezien, die erbij waren, dat Jezus leeft. En de meeste van die 500, schrijft Paulus, die leven nog, 25 jaar later. Je kunt het zelf aan hen gaan vragen. Het aantal getuigen van de opstanding is indrukwekkend. Daarom waren die eerste christenen zo zeker van hun zaak. Ze hadden er met hun neus bovenop gestaan. En dat had hun overtuigd. Jezus is inderdaad Gods zoon. Zijn missie is niet mislukt, maar het is volbracht. En toch moet de Heer Jezus ook zelf moeite doen om zijn leerlingen te overtuigen. Ze geloven pas wat de vrouwen zeggen als Jezus ook aan hen zelf verschijnt. Wat had Thomas er ook veel moeite mee? Al hadden anderen hem ook verteld dat ze de Here hadden gezien. Pas toen Jezus ook aan hem verscheen en hij de littekens van de kruisiging zag, toen was ook Thomas overtuigd. En Paulus werd ook overtuigd, maar ook pas toen Jezus zelf aan hem verschijnt, jaren later. Jaren later, als Saulus op weg is naar Damascus en als Jezus hem hardhandig van zijn paard afduwt. En dan roept hij, wie bent u toch? En dan zegt een stem uit de hemel, ik ben Jezus die jij vervolgt. Je kunt het lezen in Handelingen 9. En Paulus herinnert er nog kort aan in 1 Korinthe 15. Pas op het laatst van allemaal, na al die andere getuigen, is Jezus ook nog een keer apart aan mij verschenen. Ontijdig geborene misbaksel die ik ben, zegt hij dan, vers 8. Ik was de minste van allemaal. En zo heeft hij zich zijn hele leven gevoeld. Omdat hij de gemeente van de Heer Jezus vervolgd heeft. Dat gevoel is hij nooit kwijtgeraakt. En toen heeft de Heer Jezus hem zo hardhandig in zijn nekval moeten grijpen. Voor hij eindelijk wilde zien wie de levende Jezus werkelijk is. Paulus is daar nooit trots op geweest, op zijn Paulusbekering. Soms hoor je mensen wel eens zeggen, van ja, als ik dat nou meemaakte, hè, zo in één keer. Het was bij Paulus ook niet in één keer. Hij heeft er ook jaren over gedaan voordat hij van de weg van Damascus ook weer terugkeerde als apostel. Maar Paulus heeft zich altijd geschaamd dat God zo keihard moest ingrijpen voor hij eindelijk ook omgekeerd kon worden. Je mag maar blij zijn als dat bij jou niet nodig is. Alleen dankzij Gods genade, zegt Paulus, ben ik wat ik ben. En wat is het dan? Wat is dan die hartelijke overtuiging die ook Paulus op weg naar Damascus opdoet? Nou, hij vat het eigenlijk in twee zinnen samen. Dat Jezus voor onze zonde is gestorven, zoals de schriften zeggen. En dat hij op de derde dag uit de dood is opgewekt, zoals de schriften zeggen. Vers 3 en 4. Misschien dat wij in onze tijd wel het gevaar lopen om dat tweede een beetje onder het kleed te stoppen. Maar zonder opstanding is het evangelie niet compleet. Zonder Pasen is er geen hoop. Door de werkelijkheid van Pasen wordt echt alles anders. Want nu de Heer is opgestaan, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. De mensen in Israël, ja, die staan dicht bij de Heer Jezus en de discipelen. Zelfde cultuur, zelfde taal enzovoort. Maar de mensen in Korinthe, die staan alweer een stukje verder weg. Zij leven in een andere cultuur. En de Griekse cultuur, daar hadden ze wel het geloof in de onsterfelijke ziel. Maar je lichaam, dat vonden ze maar een smerige gevangenis. Waar je, als je stierf, eindelijk uit werd bevrijd. Daar kun je misschien iets bij voorstellen, want voor sommige mensen tegenwoordig voelt dat nog een beetje zo. Stel je maar eens voor dat je helemaal verlamd of gehandicapt bent. Of dat je het gevoel hebt dat je in het verkeerde lichaam bent geboren. Of dat je leven één en al ellende is, je bent maar doodziek. Dan kan de verlossing van je lichaam echt een opluchting zijn, een bevrijding. Het idee van de opstanding uit de doden, dat sprak de Grieken heus niet erg aan. Ze dachten, dat wil ik helemaal niet, dan is mijn ziel eindelijk bevrijd en moet ik dan nog weer een keer terug in die gevangenis van het lichaam? Nee, mij niks te zien, vind ik niet fijn. Dat heeft Paulus ook ondervonden in Athene. Als hij daar over de opstanding spreekt, dan drijven sommigen de spot ermee. Ja, je kunt me nog meer vertellen, Handelingen 17. En in de gemeente van Korinthe is dat ook een vraagstuk. Niet iedereen is daar nou even enthousiast over. Niet iedereen staat daar nou echt zo sterk achter. De opstanding uit de dood. En daarom gaat Paulus er in dit hoofdstuk uitgebreid op in, want er staat veel op het spel. Wat stel je nou voor dat dit leven alles is? Dit leven met zijn ups en downs, dat is dan alles wat er is, meer niet. Nou, dan probeer je natuurlijk eruit te halen wat erin zit voor jou. Want het leven is snel voorbij. Als de doden toch niet worden opgewekt, dan kunnen we maar beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we, vers 32. Dat zeiden de mensen toen al, ook de Griekse filosofen. En dat zeggen de mensen nu ook, je leeft maar één keer. YOLO, you only live once. Pluk de dag, jij bent het waard. Er is geen ander paradijs, er bestaat geen andere hemel dan het hier en nu. Ja, dan moet je toch grijpen wat er voor jou in zit. En genieten wat je kunt. Gij zult genieten, het grote gebod van nu. Hebben ze gelijk? Is dit alles? Moet je zo leven, YOLO? Paulus zegt gelukkig niet. Net zo zeker als Jezus is opgestaan, zullen ook wij opstaan. Wat wij niet kunnen snappen, wat niet tussen onze oren past omdat het veel en veel groter is, wat voor ons ondenkbaar en onmogelijk is, dat is toch mogelijk bij God. En Paulus rekent het even door hè, met de Korintiërs. Hij pakt er even alle stukken bij en zegt, laten we nou eens even kijken. Als er nou geen doden worden opgewekt, dan kan Christus ook niet opgewekt zijn. En als de Heer Jezus niet is opgestaan uit het graf, dan heeft onze verkondiging totaal geen inhoud en dan is jullie geloof zinloos. Dan hebben wij gelogen dat Jezus is opgestaan, want dan is het niet echt gebeurd. En dan zijn jullie nog gevangen van je zonde, want dan is er geen verzoening over gedaan. Zonder een levende verlosser ben je echt te beklagen. Misschien hoor je dat wel eens om je heen, dat mensen wel medelijden hebben met christenen, want je moet zoveel en je mag zo weinig. Nou, dat valt heus wel mee hoor. Maar als dit leven nou alles is, dan krijg je voor je geloof en je inspanningen ook niks terug. En gelukkig is dat niet zo. Paulus drukt de Korintiërs en ons op het hart, maar de Heer Jezus is werkelijk uit de doden opgewekt. Niet als enige, maar wel als eerste van degenen die in hem gestorven zijn. Ik zei het net ook al, echt snappen kan je dat niet. De Heer Jezus was misschien nog maar kort in het graf, 3 dagen... Maar net zo goed als het onmogelijk is dat je na 3 dagen opstaat, is het onmogelijk dat je na 3 jaar of 3000 jaar nog een keer opstaat. In onze gedachten, in onze beleving. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God. Daar staat de Bijbel vol van. Van de geboorte van Isaac af, toen Abraham en Sara al oud waren, eigenlijk geen kinderen meer konden krijgen. Tot het overleven van Jona in de buik van de vis. En Ezechiël die een visioen ziet van een heel dal vol dorre doodsbeenderen. En God vraagt aan hem, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ja, Ezechiël durft niet eens te antwoorden. Heren, u weet het alleen. En wat je niet voor mogelijk houdt, dat ziet Ezechiël al gebeuren. Hij ziet pezen erop, hij ziet spieren, hij ziet mensen ontstaan. En hoe ze tot leven komen en op hun voeten gaan staan, Ezechiël 37. Hoe zal dat dan gaan als de Heer Jezus terugkomt? Wat voor lichaam krijgen we dan bij de opstanding? Daar zegt het tweede deel van 1 Korinthe 15 wel iets over, maar niet eens zoveel. Het is allemaal maar kort en beknopt. Wij zullen een geestelijk lichaam krijgen, zegt Paulus dan. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben uit de aarde, zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben, vers 49... En een geestelijk lichaam is niet meer onderworpen aan ziekte en dood. En hoe dat precies zal zijn, ik kan het niet zeggen. Maar we zullen opstaan, er is toekomst ook voor ons lichaam. En misschien zit je al in gedachten een stapje verder te denken, hoe kan dat dan als je lichaam tot stof is vergaan, of als iemand bij een brand om het leven is gekomen, of op zee verdronken. Helemaal begrijpen kunnen we dat niet. Hoeven we ook niet. Wij snappen er al helemaal niks van hoe God de hemel en de aarde heeft gemaakt. En als je de hemel en de aarde gemaakt hebt, als je dat kan. Nou ja, dan is het terugbrengen van mensen uit de dood eigenlijk niet zo moeilijk meer. Als je dat eerste kan, de hemel en de aarde maken. Het leven scheppen. Wij hoeven God niet na te kunnen rekenen om op hem te vertrouwen. Is dit alles wat er is? Deze werkelijkheid, datgene wat wij ervan snappen, dat kleine beetje wat wij nou misschien ervan door hebben. Gelukkig niet. God laat het hier niet zoals het nu is. Een leven dat door de zonde gebroken is. De dood die overal heerst. Zoals het nu is, zo heeft God het nooit bedoeld. De dood is gekomen door een mens, doordat mensen aan God ongehoorzaam werden, vers 21. Zo is de opstanding uit de dood gekomen door een mens, Jezus Christus. In Adam sterven alle, in Christus worden alle levend gemaakt, vers 22. Dat wil zeggen, wat uit Adam geboren is, verbonden aan hem als mens, dat sterft. En wie aan de Heer Jezus door het geloof verbonden is, die leeft zoals hij leeft. Zoals hij is opgestaan, zo zullen alle die bij hem horen eenmaal opstaan. En Paulus verbindt die twee dingen heel sterk aan elkaar. Want het geloof maakt ons één met Christus. De Heer Jezus heeft zich één gemaakt met ons, zondige mensen. Kwetsbare mensen. Sterfelijke mensen. Hij heeft zich één gemaakt met ons in de kribbe van Bethlehem. De weg die hij ging op aarde. Het kruis op Golgotha, waarin hij zich één gemaakt heeft met ons, zelfs tot in schuld en straf en vloek. Die zich één gemaakt heeft met ons, zelfs tot in het graf en in de dood. En dat heeft hij gedaan, opdat ook wij één met hem mogen zijn in zijn opstanding, in zijn leven. Want wie bij Christus hoort door het geloof, deelt in zijn lijden, maar zal ook delen in zijn heerlijkheid. Het is eigenlijk een hele korte, krachtige boodschap. Prachtig en pijnlijk. Kort en krachtig. Geloof maakt je één met Jezus. Hij maakt zich één met ons. Wij mogen één zijn met hem. Het ene hoofd met het lichaam, zijn gemeente, een eenheid. De herder en de schapen, een eenheid. Eén met hem, in het sterven aan de zonde, één met hem, in het opstaan in een nieuw leven, eeuwig leven, dat komt en blijft. Maar het is natuurlijk ook wel een pijnlijke boodschap voor wie daar niet in gelooft. Als dit leven zo belangrijk voor je is, dat je daar je helemaal op richt en helemaal geen aandacht geeft aan God en aan je naaste, wat wil je dan na dit leven nog van God ontvangen? Dan draait toch alles in principe helemaal om jezelf. En daar werkt God verder niet aan mee. Hij zal straks in de hemelse heerlijkheid alles zijn en in allen het stralende middelpunt. Laat hij dan ook nu het middelpunt van je leven en van je hart zijn. De kern van waaruit jouw daden en jouw acties en jouw houdingen worden aangestuurd en teruggekoppeld. En daarom is het evangelie ook een geweldige boodschap. Want wie op de Heere God vertrouwt, ook als het anders gaat dan je zelf allemaal wilt. Wie zijn leven verliest in de navolging van de Heer Jezus Christus, die krijgt straks zoveel terug. Dan hoef je niet te proppen in dit leven zoveel als er maar in past. Maar dan kun je ook wel eens zeggen, nou ik hoef niet overal bij te zijn. Ik hoef dat niet gezien te hebben, ik hoef daar niet geweest te zijn. Ik hoef dat niet ervaren te hebben. Ik kan het een stapje rustiger aandoen, want het beste, het mooiste, dat komt straks pas en het is geen vergelijking met hier en nu. Wat zal, als ik straks terugkijk, wat zal het hier bleek en saai zijn? En wat zal het daar mooi en heerlijk zijn? Daarom hoef ik hier ook niet echt alle kicks mee te maken die bestaan. Ik mag zien op wat komt en zal rijker zijn, ja, niet voor te stellen zo rijk in vergelijking met wat er hier is. Dat moet je wel goed begrijpen, hè? Geloof is niet een soort strategische keuze dat je uit goed begrepen eigenbelang dan maar kiest die optie waar je op de lange duur beter mee bent. En op de lange duur is dat de optie van de hemel, de eeuwigheid bij God. Nou ja, dan moet ik daar maar iets aan gaan doen of zo. Want zo werkt geloof niet. Als het je uiteindelijk toch alleen maar gaat om je eigen belang, zelfs tot in de eeuwigheid, dan kan ik je nu al op een briefje geven dat de weg van het geloof voor jou te zwaar zal zijn. Want dan lukt het je niet om jezelf te verloochenen en je kruis op je te nemen, want je eigen belang zit je in de weg. Geloof is uiteindelijk niet een keuze die ik maak en nou ga ik het eens even doen. Geloof, schrijft Paulus in Efeze 2 uit mijn hoofd vers 8. Geloof is een geschenk, een cadeau, dat ontvang je, en dan mag je openmaken, en dan mag je geweldig blij mee zijn. Geloof is een geschenk van Gods liefde. En als net als Paulus, als de Heilige Geest jouw ogen open doet voor de Heer Jezus, en ik hoop dat hij niet zo hard
je in je nek zal hoeven te grijpen als Paulus toen. Maar als je dat gaat zien, dat je eerst blind ervoor was en dat dat gaat leven, dan gaat de hoop je hart vervullen. Dan slaat dat aan in je ziel en dan besef je, dit is echt. Dit is zo enorm groot. Dit heeft zo'n enorm verstrekkende betekenis tot in de eeuwige heerlijkheid aan toe. God gunt mij zoveel van zijn liefde. Hij schenkt mij zoveel van de schatten van de genade van Jezus. Onvoorstelbaar groot. Zijn waarheid, zijn liefde, zijn trouw, zijn zoon, zijn kind. Ook voor mij. Dat is mijn heden. Dat is mijn toekomst. Dat is mijn leven hier. En mijn leven in heerlijkheid straks. Jezus is het helemaal. En hij is het helemaal alleen voor mij. Oké, het is niet altijd makkelijk. Geloven in wat je niet kunt zien. Geloven in wat nog ver weg is. Omdat het in de toekomst ligt. Dat kan strijd oproepen in je eigen hart. Dat kan tegenstand oproepen bij de mensen om je heen. Dat kan wel eens moeite geven om gemotiveerd te blijven. En het er niet een beetje lauw bij te laten zitten. Maar Paulus heeft ondervonden dat de liefde van de Heer Jezus zo kostbaar is. Dat al het andere vuilnis en drek is, geef mij maar Jezus. Want met hem heb ik alles. En daarom is het leven van Paulus één groot getuigenis geworden. Gezegend ben je als je gelooft in het evangelie van Pasen. Dat Jezus is opgestaan. En dat dwars tegen alles in, God jou als een groot geschenkje doet delen in de overwinning van Jezus. En dan komt het er anders uit te zien in de praktijk van je leven. Zonde, dood en graf. Ziekte en gebrokenheid. Ellende en wanhoop. Ze hebben 1000 gezichten in deze wereld. En misschien ook in jouw leven. En het kan je pijn doen. Enorm. Maar het kan het laatste woord niet meer hebben. Want ik ben geborgen in het bloed van mijn heiland. En hij is overwinnaar. En daarom geloof ik dwars tegen alles in als het moet. Jezus leeft. En ik met hem. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u voor het evangelie dat op deze dag mocht klinken in onze gemeente. En wat is dat evangelie diep en breed en hoog en ruim. Het is ook wel zo groot dat het ons begrip ver te boven gaat. Maar u vraagt ook niet van ons om het allemaal te snappen. Wij mogen het geloven. En mogen we dat dan ook van harte doen? Mogen we dat van harte doen en dat het ons mag brengen tot de lofzang op uw grote daden. Dat de liefde die is in uw vaderhart, dat die aanslaat in onze harten. En dat we in die wonderlijke, onbegrijpelijke wereld van u, dat we daarin zien dat u uw zoon gezonden heeft om ons te redden. Dat het u ook om mij te doen is. Dat u mij lief heeft. En dat u trouw bent en blijft. En dat dat ons hart mag vervullen met hoop, met uitzicht, met moed. Om de dingen op te pakken die op onze levensweg gaan. Om de lasten te dragen die we mee moeten dragen. Om de wonden en ziekten en zorgen die er zijn. Om ze op te pakken en ze zo goed mogelijk ermee om te gaan, hoe moeilijk dat ook wezen kan. Zorgt u voor ons, goede herder, want alleen als u onze goede herder bent, Heer Jezus, kunnen wij schapen zijn en kunnen we verder komen. Leid ons leven, ons gewone alledaagse leven, in de gezinnen waar we bij horen, de levensweg die we gaan, het werk dat we doen, de school of opleiding die we volgen. Help ons dat we zelf geïnspireerd zijn door uw evangelie. Dat we door woord en geest vol zijn van uw liefde. En dat iets daarvan wij ook mogen doorgeven aan anderen. In alle bescheidenheid. En dat we er ook rustig voor uit kunnen komen. Dat wij het ook allemaal niet snappen, maar wel geloven. En dat het ons hart vervult met liefde. En dat we uitzien naar een wereld die anders is dan de wereld van nu. En daarom bidden we voor een wereld die bloedt uit 1000 wonden, waar zoveel honger en oorlog is, waar geweld is, waar mensen elkaar verachten, waar zoveel onbegrip heerst. O God, ontfermt u zich over deze wereld en doet u dat vooral om door uw evangelie voort te laten werken, opdat uw koninkrijk komt en eenmaal uw wil wordt gedaan in de hemel boven en hier op aarde, en opdat uw heerlijke naam daarin verheerlijkt wordt. Wees u met ons als gemeente, met ieder van ons persoonlijk. We bidden voor dominee Vogel en zijn gezin. Stel hem tot een zegen en zegen hem persoonlijk. Wees met de broederskerkraad en met alle die bijzondere taken hebben in het geheel van de gemeente. Mag het allemaal bijdragen tot opbouw. Geef ook wijsheid na de ambtsdragersverkiezing van vanmorgen en de uitslag die eruit is gekomen. We danken u voor een broeder die zijn benoeming heeft gekregen. Voor anderen ligt dat anders. Geef wijsheid over hoe de weg dan verder kan en mag gaan. En wilt u dit alles gebruiken om uw roepstem te laten horen. Opdat mensen zich door u geroepen weten en dan ook in het ambt mogen dienen. We bidden voor de samenleving waar we een stukje van zijn. Zegen onze koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun gezin. Wees met onze regering, wees met alle die in onze maatschappij verantwoordelijkheid dragen, in dit land, maar ook provinciaal en plaatselijk, in bedrijven en instellingen, op kantoren, op scholen, in fabrieken, waar dan ook. En laat mensen die in wat voor positie ook verantwoordelijkheid en zorg moeten dragen voor anderen, dat ze dat mogen doen met liefde en betrokkenheid. En laat uw woord daarin een richtsnoer zijn, waarvan mensen mogen zien, dat is het ook echt, daar hebben we wat aan. Gaat u zo, Heere, ook verder met ons, deze avond en de dag van morgen en de rest van de week. U weet wat we nodig hebben. Mogen wij het ook aan den lijve ondervinden, dat u bent opgestaan en leeft, en dat u daarom ook iets kunt doen met onze gebeden en dat u daarom ook uw geest en uw woord geeft om ons leven te leiden. Houd ons vast, dicht bij uw hart. Vergeef ons onze zonden en hoor onze gebeden. Neem onze dank aan voor al het goede uit genade om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de belijdenis van het geloof zingen we lied 462, het eerste vers: Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. Na de belijdenis van het geloof zingen we tot slot van Psalm 138 het vierde vers: Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Laten wij ons geloof belijden door op deze zondag in te stemmen met zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Daar staat: welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? En dan is het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Amen. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.